Hebreeën 9 vanaf vers 13. Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprinkeld op de onheiligen, heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat, nu de dood heeft plaatsgevonden, tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Want waar een testament is, daar is het nodig dat de dood van de testamentmaker vaststaat. Want een testament wordt geldig als de dood is ingetreden, daar het nimmer kracht heeft zolang de testamentmaker leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken was, nam hij het bloed van de kalveren en de bokken met water en scharlakenwol en hyssop en besprinkelde zowel het boek zelf als het hele volk en zei: dit is het bloed van het verbond dat God u geboden heeft. En evenzo besprinkelde hij zowel de tabernakel als alle vaten van de dienst met het bloed. En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het was dus nodig dat wel de bezinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ook niet opdat hij zichzelf dikwijls offerde, zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed. Anders had hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. De bespreking duurt tot 10:55.
Ja, ik wilde eigenlijk beginnen met een praktische opmerking. En die heeft te maken met de middelaar. De middelaar is een persoon die staat tussen twee partijen. We weten uit 1 Timotheus 2 dat er is één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. We hebben in deze brief de middelaar in vers 15 van een nieuw verbond. Hij staat tussen de mens en God in. En zoals we gisteren ook al hebben overdacht, hij is God en kent daarom de eisen van God en hij is de mens, Christus Jezus die aan de behoeften van de mens kan voldoen. Maar het is, en dat wil ik benadrukken, daaraan wat praktische uitleg aangeven. Die middelaar, die ene middelaar die daar is tussen ons en God, die is ook voldoende en die is ook absoluut nodig. En de toepassing daarvan is, hoe is het met ons? Hebben wij een eigen relatie met God door die ene middelaar? Of hebben wij nog een middelaar tussen ons en God in die... Nou, wat kan dat zijn? Nou, dat kunnen je ouders zijn. Dat je denkt, nou ja, mijn ouders die... Die leven wel zoals de Heer het wil. En ik lift gewoon mee op hun trouw aan de Heer. In een huwelijk. Een vrouw kan heel gemakkelijk meeliften op wat haar man doet. De man die bidt en de man die doet alles wat godsdienstig zou zijn. En de vrouw die lift daarop mee. Waar is de eigen relatie van de vrouw met de Heer? Het kan de gemeente zijn waar je bent, waar je zegt, nou, dat is helemaal goed, joh, en ik lift daar helemaal op mee. Er kan zo gemakkelijk iets een rol gaan spelen in onze relatie met de Heer, die niet de Heer Jezus zelf is. In onze relatie met God, die niet de Heer Jezus is. En dan is het ook praktisch gewoon goed dat wij onze kinderen leren hun eigen relatie met de Heer te hebben. In het begin gaat dat via ons als ouders. Als we onze kinderen leren bidden, nou, dan zeggen we het ze voor. En als ze iets niet weten, hoe was het ook alweer, papa? En, nou, dan zeg je nog even wat ze dan kunnen zeggen. Maar het gaat erom dat ze op een bepaald moment hun eigen relatie met de Heer hebben. In een huwelijk ook. Wij moeten, denk ik, als mannen ook onze vrouwen stimuleren om een eigen relatie met de Heer te hebben. En dat betekent heel praktisch, zeker als je een jong gezin hebt met veel drukte, dat je zegt, nou, ik zal even stofzuigen en ga jij even rustig je stille tijd houden. Of iets anders, ik mag graag stofzuigen, dus voor mij is het niet zo moeilijk. Het gaat erom dat wij even iets uit handen nemen, waardoor daar een stimulans is voor de ander om die eigen relatie met God, met de Heer Jezus te hebben. En dan beleef je het ook echt samen. Maar dat wou ik er dus even aan verbinden aan die middelaarschap, dat middelaarschap van de Heer Jezus. Er is echt maar één middelaar tussen ons en God. En dat is de Heer Jezus. En dat is niet je man, dat is niet je vrouw, dat zijn niet je ouders. Dat is niet de gemeente die dingen uitmaken voor je. Het gaat om je eigen persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Er is één middelaar. Eén. En ik hoop dat voor ons, voor mij ook, hè, je kunt ook gaan steunen op broeders. Hè, omdat hij het gezegd heeft en ja, hij zegt het, dus zal het wel zo zijn. Nou, het kan best zo zijn dat het zo is. Maar ik wil het aannemen omdat ik het zelf in het woord gelezen heb. En dan wordt het een ondersteuning van je eigen relatie met God, met de Heer Jezus. En die levende relatie, die persoonlijke levende relatie, die wordt ons gegeven door die ene middelaar. Als we naar hem kijken, als we ons met hem bezighouden, als we van hem leren, dan zullen we in die levende relatie met God persoonlijk gaan groeien.
Ik had eigenlijk een vraag. We hebben gisteren even kort over de middelaar gehad. Maar wat is de rol van de middelaar? En er is net even wat gezegd over het feit dat we allemaal persoonlijk onze relatie met God kunnen hebben. En ik lees dat ook. Het is steeds mijn verlangen om naar Hebreeën 10 te gaan, maar we gaan niet zo heel hard. Dat geeft ook niet. Maar Hebreeën 10 zegt dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Maar er was een probleem mijns inziens en dat staat volgens mij in vers 16 en 17. En ik denk, er zou verwarring kunnen zijn, dat we de Heer Jezus als een tussenpersoon zien om tot God te naderen. Elke dag weer. Of is de Heer Jezus die testamentmaker en erfe, hoe zeg je dat? Erfgenaam, erfontvanger, die daardoor ons laat delen in de erfenis. En dat is, ja, wat God ons allemaal wil geven. Maar ik vraag me af of ik het juist zie. Ik bedoel hiermee, hebben we steeds om tot God te naderen die tussenpersoon, de Heer Jezus, nodig? Mogen we alleen, of mogen we naderen tot God en kunnen we de Heer Jezus danken dat hij dat werk eens en voor altijd volbracht heeft?
Eén tekst waaraan die vraag mij doet denken. Johannes 16. Johannes 16, vers 25, middenin. Het uur komt dat ik niet meer in beelden tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. Op die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij mij lief gehad hebt en geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Mogen dus vrij naderen tot de Vader. Maar als er God staat, is dat, denk ik, een wat meer afstandelijke verhouding die wij hebben. En dan hebben we een middelaar nodig. Dan lezen we in 1 Timotheus 2, vers 5. Dan kunnen we naar vers 3 toe, want daar begint het eigenlijk. Want dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, is hij geworden. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dan komt het, want er is één God en één middelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen.
De tekst is gisteren ook al genoemd, dacht ik, uit Job 9. Daar, het is niet gelezen, maar het is genoemd dat Job dan vraagt als dat vreselijke dingen overkomen. Was er maar een scheidsman tussen ons die zijn hand op ons beiden zou leggen. Job bedoelt daar op hem en God. Dat er iemand kwam die de onschuld van Job zou gaan bewijzen. Daar verlangde hij naar en zo voelde hij het ook. Ik heb een tijdje geleden hoorde ik een heel mooi voorbeeld, vond ik dat. En dat gaat over de sportwereld. En in de sportwereld is het een code dat je een scheidsrechter absoluut niet mag aanraken. En dat een scheidsrechter ook niet zijn hand op één van de twee partijen mag leggen. Dan denken we aan de Heer Jezus. Een scheidsrechter mag je niet aanraken. En wat hebben ze met onze middelaar gedaan? De scheidsrechter tussen God en mensen. Job had iemand nodig om zijn onschuld te bewijzen, vond hij. En er is de middelaar gekomen. En wat heeft de middelaar gedaan, de Heer Jezus? Die heeft onze schuld op zich genomen. Zij die de scheidsrechter niet mochten aanraken, wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem geslagen, ze hebben hem bespot, ze hebben hem geboeid, ze hebben hem gespijkerd aan het hout, aan het kruis. En de scheidsrechter, die niemand aan mag raken in de sportwereld, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn handen op ons gelegd. Hij heeft zich als het ware daarmee voor eeuwig vereenzelvigd met ons.
De kern van dit hoofdstuk 9 is gelegen in vers 11, waar we vinden dat Christus is gekomen. En met het komen van Christus is alles veranderd. Doordat de Heer Jezus is gekomen, is er een nieuwe hoge priester, is er een hemels heiligdom en is er een nieuw offer. Dat is wat in hoofdstuk 9 duidelijk wordt gemaakt als het gaat om datgene wat oud was en datgene wat nieuw is gekomen. Door de komst van Christus verandert alles. En als het gaat om dat feit dat de Heer Jezus middelaar is, staat er in vers 15, en daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat nu de dood heeft plaatsgevonden. Het gaat om datgene wat er is gebeurd en wat heeft plaatsgevonden. Niet datgene wat nu voor ons nodig is. Het gaat erom dat die dood van Christus plaatsgevonden heeft. En doordat die dood van Christus plaatsgevonden heeft, is er voor ons een nieuwe situatie ontstaan. Dat is omdat de Heer Jezus zichzelf aan God heeft opgeofferd en God volkomen door dat werk is bevredigd, is ons geweten gereinigd. Door het zien op het volkomen offer van de persoon van de Heer Jezus die zich aan God heeft opgeofferd, hebben we aangedacht, is ons geweten gereinigd. Hebben wij gezien dat hij volkomen aan de eisen van God heeft voldaan, ja nog meer. Dat hij zich aan God door de eeuwige geest vlekkeloos heeft opgeofferd. En wij zijn van iedere gedachte bevrijd om hier ook iets aan te kunnen toevoegen. Dat werkt ook de reiniging van ons geweten uit. Dat wij loskomen van het feit dat wij hier nog iets aan toe kunnen voegen of moet te voegen. En dat betekent dat ons geweten volkomen is vrijgemaakt. En diegene die weet dat zijn geweten volkomen vrijgemaakt is van zichzelf, van iedere gedachte, dat er nog iets nodig zou zijn of dat wij er nog iets aan toe kunnen voegen, die persoon is een aanbidder van God.
Mozes was de middelaar van het oude verbond. En wat betekent dat? Als je een makelaar hebt, die brengt een koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en de koper. De middelaar van het eerste verbond, Mozes, bracht een overeenkomst tot stand, een verbond tussen God en zijn volk. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Heeft het volk daarna Mozes nog nodig gehad? Je ziet dat Mozes, behalve dat hij dat verbond bemiddeld heeft, al die tijd de leider van het volk is geweest en gebleven. Dat hij ook op cruciale momenten voorspraak deed, tussen beiden trad voor het volk, dat doet de Heer Jezus ook. Die is voorspreker. Die is gezeten aan Gods rechterhand. Die ook voor ons bidt, zonder ophouden. Gelijkenissen tussen Mozes en tussen de Heer Jezus. Ik denk dat de primaire betekenis is, hij heeft bemiddeld om dat verbond tussen God en zijn volk tot stand te brengen. Maar daarmee is het niet gebleven. Had een Israëliet, als hij een offer wilde brengen, had hij dan Mozes nodig? Mozes, joh, kom even uit je tent en wil je met me meegaan om dat offer te brengen? Nee, dat had hij niet nodig. Maar hij bracht dat offer wel op grond van dat verbond dat Mozes bemiddeld had. En de engelen trouwens hebben er ook een rol in gespeeld. Maar dat Mozes bemiddeld had tussen God en zijn volk. En ook als wij tot God naderen om hem iets aan te bieden, ja, dan doen we dat altijd in het besef dat dat mogelijk is gemaakt, hè, op grond van het werk van de Heer Jezus. Het is door hem mogelijk gemaakt. En hij heeft ook gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Het is altijd dankzij hem dat we tot God kunnen naderen en hem iets kunnen aanbieden. Dat over zijn middelaarschap. Tot zover.
Dit vind ik niet leuk. Ik ben zo blij dat deze broeder net makelaar aanhaalt. Ik zat ook aan al die aren te denken. Als ik nou noem molenaar, nou hoeft niemand te vertellen wat daarmee bedoeld wordt, wat die persoon doet. Die is erg druk in de weer met een molen om hem te laten draaien en te malen, et cetera. Maar middelaar, ik ben absoluut geen taalkundig wonder. Sterker nog, ik stik van de schrijffouten. En misschien zelfs wel van de spreekfouten. Maar daar gaat het niet om. Als ik middelaar lees, zit daar voor mij, ik hoop dat u dat misschien ook mag zien, of niet, maar u mag me ook aanvallen erop. Middelaar, daar zit het woord midden in. Als ik de politiek af en toe, ik word er helemaal niet goed van als ik de politiek volg, in vooral in Nederland, dan hebben ze weer een crisis. Dan moet er een middelaar op getrommeld worden, want die gaat tussen de strijdende conflictpartijen gaat die bemiddelen. Dan gaat hij proberen die ruzie te beslechten. En dan wil ik niet zeggen dat wij ruzie hebben, maar we hadden het wel, denk ik, met de Heere God. We waren mijlenver, lichtjaren ver verwijderd van zijn gemeenschap. En de Heere Jezus is ons centrum geworden. Daar lopen alle lijntjes dwars doorheen. Elke keer de Heere Jezus. En nou hoorde ik Rob net zeggen. Het is net of dan de Heere Jezus een beetje terzijde gesteld wordt. Maar ik denk in dat licht dat de Heere Jezus altijd het kruispunt is voor ons. Wat ik voor mezelf altijd een heerlijke oogopener vind, en dat wordt vaak bij de kerst voorgelezen, en u kent hem waarschijnlijk allemaal, is dat de Heere Jezus en de Heere God en Vader, wij scheiden ze. En toch is dat ook helemaal conform de schrift. Maar als je in Jesaja, het is een heel bekend stukje, ik ga het toch even lezen. Jesaja 9. En dan gaat het over de profetie dat de Heer Jezus gaat komen. En dat is vers 5 van Jesaja 9. Want een kind is ons geboren, de Heer Jezus, kind. Een zoon. De zoon. En dan staat er, en men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader. Dus die persoon, de Heer Jezus, is eigenlijk alles, als ik dat zo mag zeggen. We hebben ooit eens een bijbelles, hebben we eens gepoogd alle namen van de Heere Jezus bij elkaar te verzamelen. We kwamen ver over de 100 heen. Ver over de 100. En ik denk dat er nog veel meer namen bij hem horen. Maar wat zouden we voor hebben? Zo'n middelaar.
Broeders en zusters, als we over de schouders van de Hebreeërs kijken naar de Heer Jezus, want de brief aan de Hebreeën is geschreven aan deze Hebreeuwse christenen met de bedoeling om hen te vermanen, te bemoedigen, niet terug te vallen naar het Jodendom. En dat doet de apostel door de voortreffelijkheid, de heerlijkheid van de Heer Jezus voor aandacht te stellen. Dat is het antwoord op dat probleem van de Hebreeërs. Als je dat hebt gezien, dan wil je dat andere niet meer. Als je gegrepen bent, zoals Paulus, door de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus, nou, dan zijn die beelden, de voorrechten van vroeger, allemaal schade en drek. Maar de apostel schrijft al, eigenlijk, wat ik schrijf is een beetje te moeilijk voor jullie. Nou, dat voelen we ook aan. Het was moeilijk. In Hebreeën 5 vers 11 zegt de apostel tegen de Hebreeërs over hem, Melchizedek, als beeld van de Heer Jezus, hebben we veel te zeggen, de heerlijkheden van de Heer Jezus, maar het is moeilijk te verklaren, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Dan zijn wij in goed gezelschap. We hebben ook moeite om die heerlijkheid aan te voelen. En wel, ja, hoe kun je hemelse heerlijkheden met menselijke woorden beschrijven? 1 Korinther 3, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in het mensenhart is opgekomen. Hoe kun je dat, zelfs de Heilige Geest met eerbied gesproken, zocht naar woorden en beelden om ons dat duidelijk te maken. Een klein voorbeeld, 40 jaar geleden, kun je nagaan hoe oud ik nu al ben. 40 jaar geleden, mijn vrouw en ik spraken met een man uit Nieuw-Guinea. En hij vertelde zijn ervaring. Hij was geboren in een stenen tijdperk. Hij werd door zendeling meegenomen naar de stad. Hij zag een vliegtuig. Hij kwam terug naar zijn dorp. Hij ging vertellen aan zijn dorpsgenoten wat een vliegtuig was. Probleem. Dat woord vliegtuig bestond niet in hun taal. Dus gaan ze vergelijken noemen. Een huis, een vogel, een waterval, noem maar op. Allemaal beelden. En dan zaten de dorpsgenoten met open mond. Van waar zit je met te vertellen? Dat kan niet. De apostel laat ons de heerlijkheden van de Heer Jezus zien. Als we straks binnenkort boven zijn, dan zullen we de Heer Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Zullen we kennen zoals we gekend zijn? Dan hebben we meer dan. We hebben maar 1,5 kilo hersenen, dus dat is heel gebrekkig. Maar straks geen beperkingen meer. Niet meer afgeleid, geen lichamelijke beperkingen. En dan lezen we dat de Heer Jezus ons zal bedienen. Dat is heel, heel wonderlijk. Wat zal Hij doen in de hemel? In alle eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid, zal Hij ons zijn heerlijkheden laten zien. En dan nog. Zal Hij nooit uitgesproken zijn. Dat is wat Hij zal bedienen in de eeuwigheid. We zitten nog niet in de eeuwigheid. We zitten nog steeds met die 1,5 kilo hersenen. En we hebben 3 dagen conferentie. Denken we dan dat we in staat zullen zijn om al die heerlijkheden te vatten? Nou, dat is ook niet de bedoeling. Maar de bedoeling is dat je, ook al kun je, ga je straks naar huis en dan zeg je, ik kan het eigenlijk niet zo goed onder woorden brengen. Dat gaat een beetje boven mijn pet. Mag. Maar was ons hart niet brandende in ons? Was ik niet onder de indruk? Het is een opdracht aan ons, Hebreeën 3. Beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dat wil zeggen, het wordt ons opgeroepen om naar hem te kijken. Want de Heer wil niet dat we wachten totdat we straks boven zijn om deze dingen pas dan in volmaaktheid te leren zien. De Heer wil graag dat we nu al op de ervende vijand naar hem kijken. En dat is eigenlijk het geheim van het christelijk leven. Het geheim van het christelijk leven is naar de Heer Jezus kijken. En dan merk je dat de Heilige Geest gebruik heeft gemaakt van beelden, beeldenmateriaal. Net als mijn vriend uit het stenen tijdperk allemaal vergelijkingen gebruikte, zo gebruikt de Heilige Geest ook vergelijkingen. En dan begrijpen we wel dat die vergelijkingen allemaal heel gebrekkig zijn. En dan kun je een scheidsrechter gebruiken, een makelaar, een noem maar op, allemaal. Maar zelfs Hebreeën 9 merk je. Dan is dat een verbond, dan is dat een testament. En dan de persoon van de Heer Jezus, dan zien wij, hij is een middelaar, ja, als mens. De mens, Jezus Christus, Johannes als zoon van God, is natuurlijk wat anders. Hij brengt ons bij de Vader. En zo begrijp je eigenlijk dat wij ons kennen, zegt 1 Korinther 13, is in stukjes, in delen. Het is net als een beschouwen van een briljant. Je kijkt hier een aspect en daar een aspect en daar een aspect. Maar we zullen merken, de werkelijkheid, de totaliteit, zal al onze voorstellingsvermogen verre te boven gaan. Dat is voor zeker. Maar voorlopig zullen we met ons gebrekkig verstand, maar dan biddend, mogen doen. Want het resultaat is natuurlijk van het overdenken. Dat moet zijn dat je onder de indruk komt van deze dingen. De Hebreeënbrief heeft voor de wereld, met ja, In de wereld zouden ze zeggen een hoge wauw-gehalte. Dat wil zeggen, je kunt niet met nuchter, afstandelijk, wetenschappelijk woorden deze dingen beschrijven. Het is net als de buren van mijn schoonouders in Veldhoven toen op een zaterdagmiddag kreeg ik een geschreeuw, paniek, dacht ik. Kwam ik naar buiten, wat was aan de hand? De Postgiro Loterij was op hun straat gevallen. Kunnen ze niet gewoon normaal vertellen, ze schreeuwden het uit. En eigenlijk is dat ook met ons. Wij hebben veel meer dan een Postgiro Loterij. Er zijn zulke geweldige dingen. Dan kun je niet gewoon normaal, dan schiet je gemoed vol, je woorden schieten tekort. En zo hoort dat te zijn. En toen ik zo dacht, enerzijds heb je die schroom om dat te zeggen, omdat je denkt, nou, het is zo. Hoe moet je dat zeggen? Hoe moet je het onder woorden brengen? Want het zijn toch zulke grote dingen. Aan de andere kant is je hart er ook zo vol van. Want zeg je nou, je leest vanmorgen op de bidstond, hebben we vers 24 overdacht. Hij is nu verschenen voor het aangezicht van God. Wat staat er dan? Voor ons. Wij zijn niet een toeschouwer van afstand. Wij zijn deelgenoten. Het gaat over ons. We praten niet over technische dingen. Je mag je naam invullen. De Heer Jezus is in de hemel, dat is een technisch iets om dat te weten. Nee, hij staat daar voor u, voor jou, voor mij. De hoge priester met die 12 stenen op zijn borst en die 2 onyxstenen op zijn schouders spreekt van zijn kracht. Hij draagt ons, maar hij heeft ons lief. Hem die ons lief heeft. Hij die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij staat daar. Namens mij. Hoe kunnen wij daar koud onder blijven? De Hebreeën in hoofdstuk 13 komt tot lofprijzing. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Hoe kan ik zwijgen bij zulke heil? Dat is eigenlijk de essentie van Hebreeën 9. Het brengt ons bij het fundament van het christelijk geloof. Je spreekt hier over het verbond, oud en nieuw. Nieuw verbond is eigenlijk, hebben we gisteren overdag, Nieuw Testament. Want bij een testament, dat zegt vers 16, het is noodzakelijk bij een testament dat de erflater vaststaat. En daarom koos de vertaler het woord testament. Bij een verbond, als de middelaar sterft, als de makelaar sterft, dan heb je een probleem. Maar hier is dat de erflater die sterft. Dat hij tevens dezelfde persoon als de middelaar is, dat is een ander verhaal. En dat hij na zijn sterven weer opgestaan is uit de doden, dat is ook wat anders. Maar dan merk je dat al die beelden schieten tekort. En dus moet je proberen, Heer, help me om toch iets te grijpen en iets te begrijpen van deze dingen. We hebben gehad over dat bloed. Dat bloed neemt een centrale plaats in dit gedeelte. Het is het, en dan worden 2 beelden gebruikt. Dat bloed van de wijding van het verbond, Exodus 24, toen het verbond werd gesloten. En het bloed van de grote verzoendag. 2 gebeurtenissen, Exodus 24 en Leviticus 16... En in het Nieuwe Testament is het één en hetzelfde zaak. Dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u is, zegt Lucas 22. Wat je merkt is dat het Oude Testament meerdere beelden nodig heeft om iets te laten zien wat in het Nieuwe Testament alleen maar bij de persoon van de Heer Jezus allemaal te vinden is. En dan begrijpen we dat de heerlijkheid van de Heer is te groot om met menselijke beelden en menselijke woorden tot uitdrukking te brengen. Daarom zegt Paulus ook, ik bid dat de Heilige Geest u de geopende ogen van uw harten wil geven. Niet alleen je verstand, maar je hart. En de Heilige Geest moet speciaal werken om je ogen te openen, om hem, zijn heerlijkheid, te zien. Dat is wat je hier vindt in Hebreeën 9. Want je komt bij de kern van de zaak. En waar ik eigenlijk naartoe wou, is dat we hebben gisteren uitgebreid gehad over het bloed. En dat aandacht verschuift nu van het bloed naar de offers. En dat vind je in vers 23. Het was dus nodig dat de zinnenbeelden van de dingen die in de hemel zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers. Niet beter bloed, maar betere slachtoffers. Ja, dat bloed moet ergens vandaan komen. En daarom worden hier de slachtoffers genoemd. Hey, de Heer Jezus, één persoon, wordt uitgebeeld door slachtoffers in het meervoud. En als je doorleest in vers 25, dan begrijpen we dat de apostel de beelden gebruikt van de grote verzoendag. En inderdaad, bij de grote verzoendag heb je meerdere zondoffers. Het gaat hier dus niet om, in de eerste plaats, brandoffers. Het is goed om te bedenken, het gaat hier om de fundering van het werk van de Heer Jezus. En dat heeft te maken met zondoffers. En in het zondoffer, we hebben al gehad vorige keer, gisteren, dat het resultaat van het werk van de Heer Jezus is een eeuwig verlossing. Vers 12 aan het eind. Na een eeuwig verlossing verworven te hebben. Eeuwig verlossing, hebben we gezegd. Alle gelovigen van alle tijden, van Adam tot in het duizendjarig rijk, zijn allemaal verlost door het bloed van de Heer Jezus. Maar niet alleen de mensen. In Openbaring 5 begrijpen we dat ook de schepping, de hemel, de aarde, alles wordt teruggebracht in de hand van God, wordt gelost door hetzelfde bloed van Christus. Dus een eeuwige verlossing. Maar nu wordt dat toegespitst op ons. Want wij zullen zeggen, ja, dat is misschien allemaal voor de Joden. Nee, in dit gedeelte krijgen we inderdaad beelden van het Oude Testament. Maar dan ontdekken we onszelf. Het is vaak zo, als je die oude foto's bekijkt, die oude schoolfoto's. Wie zoek je dan in die foto? Dan zoek je jezelf. Kijk, daar ben ik. Kijk eens, daar ben ik. En zo mag je ook, je gaat nadenken over de grote verzoendag. En dan mag je jezelf ontdekken. En daar wil ik even kort naartoe. Ik heb bemoedigd door die tekst dat de Heilige Geest gebruikt in vers 9 gelijkenissen, beeldenmateriaal. Het woord gelijkenis betekent eigenlijk beelden worden gebruikt om te onderwijzen. Wat je hoort, als je hier weggaat, onthoud je voor hoeveel procent? 20, 30. En als je het ziet, dan wordt dat 50-60%. En als je zelf wat doet, word je 70-80%. En als je dat doorgeeft aan een andere onderwijs, dan is dat bijna 100%. Ik heb voor mezelf wat meegenomen. Ik heb geen plaats hier, maar ik heb hier de ark meegenomen. Op de piano. De slachtoffers.
drie dieren.
Een stier. Twee geitenbokken die volkomen identiek zijn. Haast een-eiig tweeling. Omdat eigenlijk wil de Heilige Geest één gebruiken, maar als die eentje dood is, dan kan die niet meer weglopen. Dus daarom heeft de Heilige Geest twee gebruikt. Net als bij de reiniging van de Melaatse twee vogels. Waarom twee? Omdat die ene wordt geslacht en dan kan die niet meer vliegen. Maar bij de Heer Jezus één persoon. Hij is tot uitdrukking gebracht door deze twee geitenbokken. Maar lees in Leviticus 16 en kom je tot ontdekking dat de hoge priester die gaat drie keer het heiligdom in. De eerste keer met reukoffers, het heilige der heiligen. En dat maakt duidelijk dat de Heer Jezus naar binnen kan gaan krachtens zijn eigen heerlijkheid. Hij kan zo teruggaan naar de hemel en dan is dat ook goed. Hij had niet hoeven sterven om in de hemel te gaan. Hij is de Heer Jezus, van hem wordt getuigd vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. De Heer had zo terug kunnen gaan naar de hemel. Maar daarna gaat hij de hoge priester met het bloed van de stier. Voor zichzelf, voor zijn huis, voor de priesters. En tenslotte voor de derde keer met het bloed van één van de twee geitenbokken. Het lot wordt geworpen. Eén is het bok voor de Heere, zondoffer. En de andere is voor Azazel, weggaande bok. Dat wordt weggestuurd naar het oosten. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Dat gaat over deze laatste geitenbok. Maar die moet levend de woestijn in. Drie keer. Maar dan zien we, kijken we naar het bloed van die stier. Voor wie is dat? Voor de hoge priester zelf. Dan lezen we bij de Heer Jezus. Is dat helemaal niet nodig. Hij, de reine, de heilige, hij heeft geen zondoffer nodig. Maar dan lezen we voor zijn huis. Hey, Hebreeën 3 maakt duidelijk dat dat voor ons is. We gaan naar Hebreeën 3, vers 6. Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn. En zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands heeft dat woord huis twee betekenis. Het huis van God, in die zin van een tempel, een gebouw, een huis, in die zin van de familie. Huis van Aaron. In het Nederlands is dat ook zo. Huis van Oranje, dat is de familie. Huis ten Bosch, dat is een gebouw. En wij zijn het huis van de Heer Jezus. En daarom spreekt het bloed van de stier zijn sterven voor de gemeente. Is dat niet kostbaar dat je zegt, nou, het gaat om Leviticus 16, het is allemaal van vroeger. En ineens, ja, maar dat gaat over jou, over u en over mij. En dan merk je dat offer voor de gemeente is veel groter dan die twee voor Israël. Niet dat wij beter zijn dan Israël, maar door de Heilige Geest inwonend in de gemeente is onze begrip, onze waardering van het werk van de Heer Jezus groter. Niet doordat wij beter zijn, maar door de Heilige Geest in ons. Daarom wordt hier gebruikt dat beeld van een stier. Maar daarnaast is de Heer Jezus gestorven voor zijn volk. En het volk Israël is een type van het volk Israël. Hij stierf voor het volk. Dat bloed moet binnengebracht worden in het binnenst heiligdom. En wat we mogen merken is dit. De hoge priester gaat 3 keer naar binnen en dan weer naar buiten, naar binnen en naar buiten. Na het bloed van de stier naar binnen gebracht te hebben, keert hij terug naar buiten om dat bloed van het bok te nemen. En daaruit gaan, op het moment dat een hoge priester daaruit gaat, zegt Romeinen 4, laatste vers, hij is opgewekt tot onze rechtvaardiging. Op het moment dat hij naar buiten gaat, dan weet ik, mijn zonden zijn vergeven. Want anders was de Heer Jezus niet teruggekomen. En wat ons betreft, is de Heer Jezus teruggekeerd uit het heilige der heiligen. Hij is opgestaan, maar dat weet Israël niet. Dat weten de Joden niet. Dus wat de Joden betreft, is de hoge priester nog niet teruggekeerd uit het heilige der heiligen. Profetisch is dat een schitterend beeld dat we beter begrijpen hoe de verhoudingen zijn tussen de gemeente en Israël. Eens zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Zacharia 12 en Openbaring 1. Dan zal de hoge priester terugkeren. Ze zullen tot hun schrik ontdekken dat die hoge priester dezelfde is als Jezus van Nazareth die zij verworpen hebben. En ze zullen ondersteboven zijn. Ze zullen weeklagen als een weeklaag over één geboren zoon. Zo erg zal ze. Zoals de broers van Jozef tot ontdekking kwamen. Die andere koning van Egypte, dat was die broer die wij verworpen hebben. Het is onze redding, maar wat hebben wij hem gedaan? Dat is toekomstig. Maar wij zitten profetisch tussen de tweede keer dat de hoge priester eruit komt en de derde keer. Voor ons is Christus reeds teruggekeerd uit het heilige der heiligen. Voor Israël nog niet. Maar Israël zal tot ontdekking komen. Ja, dat werk was 2000 jaar geleden al volbracht. Wij mogen weten, hij is opgewekt. De eerste christenen begroeten elkaar met de woorden: de Heere is waarlijk opgestaan. Hij is uit de heilige der heiligen naar buiten gegaan. Ten aanzien van die 2 geitenbokken, die zitten nog heel veel andere lessen. Straks in vers 26 en 28. Maar anders blijf ik hier nog uren staan. Dat moet ik niet doen.